Dit is Anders Denken, Anders Doen. De podcast voor ondernemende mensen die meer willen bereiken met communicatie. Met minder moeite.
Rob Bertels houdt van mensen en is doorlopend nieuwsgierig naar wat die mensen drijft. Hij studeerde af als meester in de rechten en werd een coach en een consultant. En beslist niet zomaar een van de velen in dat vak. Want Rob bedient al meer dan 30 jaar de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Hij toonde zijn vakmanschap in boeken en artikelen en daarin strooit hij rijkelijk met recepten om jezelf als ondernemer en professional zelfs spectaculair te kunnen ontwikkelen. Rob is resultaatsgericht en veeleisend voor zichzelf en voor degene die hij begeleidt, maar altijd in combinatie met een warm, omvangrijk hart. Normaal stelt Rob de vragen, nu mag ik dat doen. Ik ben Bob Heeren, advocaat, mediator en zakelijk gespreksleider en altijd op zoek naar waar een gesprek werkelijk om draait.
Doorvraagsessies, storytelling tot de kern van je verhaal.
Rob Bertels, eindelijk ben je in de studio.
Zo is het, Bob.
Ja, het heeft wat overredingskracht gekost.
Is dat zo?
Nou, nee hoor. Nee. Volgens mij heb jij een hele drukke agenda.
Ja.
Je bent net als ik rechten gaan studeren. We hebben ongeveer in dezelfde periode gestudeerd. Ergens in
terwijl
de jaren 80.
Dat nooit geweten hebben.
Nee, dat is bijzonder, hè?
Dat is bijzonder. Ja. Hadden we dat maar geweten.
Ja, waren we elkaar toen maar tegengekomen. Ja, maar goed, beter later nooit, zou ik kunnen zeggen. Waarom ging je eigenlijk rechten studeren?
Ja, dat is op zich niet zo'n interessant verhaal. In die zin, 83 ging ik rechten studeren. En toen was de economie was heel slecht. Er was veel werkloosheid. Dat was een buitengewoon berekenende keuze. Ik dacht, rechten is een van de meest brede opleidingen. Dus die biedt mij de mogelijkheid om allerlei kanten nog op te gaan. En daarmee ook de meeste kans op een baan. Ja. Dat was echt een tijd, ik weet nog, in het eerste college, het startcollege van rechten, zei de hoogleraar, kijk links, kijk rechts, kijk voor je, kijk achter je. Eén van jullie gaat het halen. Toen dacht ik, dat ben ik.
Mooi. En dat is, en die drive is gebleven.
Die drive is gebleven, ja.
Ja, want wat mij fascineert, jij bent een topcoach, een topconsultant. Laat mij het maar even zeggen.
Dankjewel.
Want ik denk dat jij dat minder snel over jezelf gaat zeggen. Maar het is wel de waarheid. En je bent na je rechtenstudie als internal consultant bij Defensie terechtgekomen. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet passen bij iemand als jij.
Waarom niet, Bob?
Nou, het lijkt me zo saai, zo
ja. Betekenisloos. Nee, dat is het helemaal niet. Nee. Sterker nog, ik denk dat daar eigenlijk de oorsprong ligt van het prachtige vak wat ik tot op de dag van vandaag uitoefende. Omdat, ik zei al, het was economisch een hele slechte tijd. En dat was ook nog in, wanneer was dit? 88 volgens mij. Was dat ook nog het geval. En ik werd gevraagd om alle krijgsmachtonderdelen, om die door te lichten. Wat ik gezien heb in die tijd was onvoorstelbaar. Ik bedoel, ik vond het ook hartstikke interessant, hè, al die militaire dingen. Maar voor het eerst als klein jong jongetje mocht ik overal komen en mocht ik daar iets van vinden en mocht ik dat analyseren. En daar is het begonnen. Ik dacht, goh, wat is dit fantastisch werk, dat je overal alles mag zien en daar een advies over mag schrijven. Dus nee, het was helemaal niet saai, Bob.
Nee, dat is in ieder geval, heb ik daar dan een andere kijk nu op. Maar, ja. Maar wat me dus fascineert is dat jij bent een jonge meester in de rechten. En je duikt eigenlijk dan meteen dat coach- en consultancy vak in? Vraagteken.
Nee, maar wacht even. Het was mijn militaire dienst die ik wel verlengd heb, omdat ik het zo leuk vond. Dus ik denk dat het nog wel vaker voorkomt in mijn antwoorden. Het lot. Maar lot is ook...
Ja.
Is dat niet voor niks, maar het lot heeft mij gebracht door die militaire dienst in een functie waarvan ik dacht, wat ik ook helemaal niet kende. Consultant, organisatieadviseur, was in die tijd ook nauwelijks nog echt bekend. Dus het was mijn kennismaking met het vak, zou je kunnen zeggen. Ik ben daar de krijgsmacht nog steeds heel dankbaar voor.
Ja, en daarna ben je naar de Holland Consultancy Club gegaan, hè?
Ja, ja.
Dat was in ieder geval, het is nu een andere soort samenwerkingsverband, hè, maar dat was in ieder geval toch wel het bolwerk van consultancy in Nederland.
Ja, dat is nog heel mooi gegaan, omdat ik kwam eigenlijk bij toeval, daar hebben we het weer, kwam ik Willem Masterbroek tegen, een van de oprichters-eigenaars. En die zal ik nooit vergeten, dat moment. Ik zei van, goh, wat doet u nou precies? En hij pakte zijn agenda en hij vertelde mij hoe zijn week eruit zag, die week. En echt, Bob, het was alsof iemand een gordijn wegschoof en mij liet kijken naar mijn toekomst. Dat was zo'n ongelooflijk indrukwekkend moment. Ik dacht, dat wil ik. dat ben ik, dat hoort bij mij. Dus ja, dat ga ik doen. En eigenlijk wist ik al, dat ga ik mijn leven lang doen. En ze zagen het helemaal niet zitten. Want zo'n jurist, wat moeten ze met een jurist in de organisatieontwikkeling? Dus ik kreeg nog te horen, ga eerst maar lekker reizen en ga maar wat bedrijfskunde en bedrijfseconomie erbij studeren. Maar ik heb gezegd, ik weet zeker dat ik heel goed kan worden in dit vak. Dus laat mij maar een jaar lang gratis en voor niks werken voor jullie.
Wow.
En zo ben ik binnengekomen.
Je wist dat je het kon?
Ik wist dat ik het kon.
En wat ben je dan gaan doen, zou ik maar zeggen? En is dat in de loop der jaren ook veranderd?
Poeh.
Ja, dat is een dubbele vraag.
Ik ben een heleboel gaan doen, ja.
Ja.
Nou ja, om het even simpel te houden. Ik denk dat ik tot 2001 voornamelijk heb ik me bezig gehouden met echte organisatieontwikkelingsvraagstukken. Cultuurveranderingstrajecten begeleiden. De regie over dat soort verandertrajecten. Tot 2001, omdat ik in 2001 een hele zware hersenbloeding kreeg. En de platitude gaat op dat je dan in de goot ligt. Ik kon ook niks. Ik had een toekomstperspectief van nul. En het dwong mij om heel erg bij mezelf te komen en na te denken over... waar gaat het leven over? Wat wil ik met het leven? Waar zit mijn toegevoegde waarde echt? En toen heb ik een switch gemaakt. Dat is ook, ja, ook die hersenbloeding, dat is eigenlijk het grootste cadeau geweest wat ik heb gekregen.
Ook het lot.
Echt waar. Ja, en toen ben ik eigenlijk veel meer op een kleinschaligere manier. Hè. Die regie had ook iets heel blauws, had iets afstandelijks. Had ook erg veel, was ook echt veel hoofdwerk. Was echt de adviseur met zijn adviesrapporten ook. Hè. En na mijn hersenbloeding ben ik veel meer gaan werken één op één als persoonlijke coach. En één op groep. Als het ging om teamontwikkeling. En dat doe ik tot op de dag van vandaag. Ja. Mooiste vak wat er is, Bob.
Dat geloof ik zeker. Alleen, je hoort vaak dat mensen coach zijn. Hè? Ik bedoel, het is een beetje vergelijkbaar met fotograaf of zo. Er zijn natuurlijk sinds de opkomst van de mobiele telefoon zijn heel veel mensen fotograaf geworden. Maar goede fotografen onderscheiden zich wel van degene die af en toe eens een keer een kiekje maken. En waarin onderscheidt de topcoach zich van de hobbyist?
Ja, je boort iets aan, Bob. Daar zit wel in al die jaren ook gewoon een gezonde frustratie. Want laten we eens beginnen. Het is dus ook moeilijk om je te onderscheiden als topcoach. Omdat er zo'n ongelooflijke concurrentie is. En de markt, met respect voor mijn opdrachtgevers, maar de markt ook. Het is maar de vraag of de markt ook dat onderscheidend vermogen kan herkennen. En het onderscheid waar vaak wordt gekeken is de prijs. Maar eigenlijk is je vraag, waarin onderscheid ik mij, toch? Dat is de vraag.
Zeker.
Ja. Nou ja, op de eerste plaats denk ik dat coach een vak is. En dat vakmanschap, dat vraagt ervaring. Dat vraagt heel veel techniek. Dat vraagt heel veel het doorgronden van de wetten van coaching. En dat heb ik inmiddels wel gedaan. En ik denk dat een heel belangrijk moment daarin is geweest, weer die hersenbloeding. Omdat echt, ik kon niks. En dus heb ik in die tijd 3 jaar lang eigenlijk systematisch die wetten van coaching heb ik toegepast. En het feit dat je dan alles wat je hebt geleerd aan een lijve ondervindt met bloed, zweet en tranen. Dat betekent wel dat is heel dicht bij me komen te staan. Dat ben ik.
Mm-hmm. En kun je er een paar noemen van die wetten?
Waar al die wetten op neerkomen is dat wij mensen ontzettend geneigd zijn om te denken in output. Dus in mijn geval was dat bijvoorbeeld, ik wil weer terug naar mijn werk. Maar dat is 15 bruggen te ver. Dus de wetten van coaching komen heel erg neer op, kun je goed kijken naar mensen? Kun je goed inschatten waar ze ergens zitten in hun leerproces, in hun ontwikkelproces? En het grote trefwoord daarbij is, kun je goed inschatten welke volgende stap ze te maken hebben in hun bewustzijnsontwikkeling. Dus platvloers gezegd, waar zit hun blinde vlek? Nou, je kunt je voorstellen, als je een hersenbloeding hebt gehad, heb je opeens een heleboel blinde vlekken. En ik heb geleerd dat wat dat is eigenlijk, een blinde vlek. Hoe je die kunt herkennen.
Mm-hmm.
En vervolgens wat je kunt doen om daar een stap verder in te komen. En ik denk dat vakmanschap, want daar hebben we het nog steeds over. Ja, ik denk helaas dat een heleboel van mijn conculega's nog een lange weg te gaan hebben om dat te leren.
Ja, want je zegt eigenlijk van je moet als coach niet alleen luisteren naar wat de mensen zeggen, of misschien ook soms ook helemaal niet, maar met name ook gewoon kijken wat mensen doen of wat ze niet zeggen.
Dat is zo'n fascinerend verschijnsel. Ik help veel leiders, leidinggevenden, om hun coachende stijl om die te ontwikkelen. En dan merk je dat wij mensen ook in de cultuur en de opleiding die we achter de rug hebben, hebben we altijd geleerd om te luisteren naar wat er wordt gezegd. We zijn er jarenlang op beoordeeld om te reproduceren wat de leraar tegen ons heeft gezegd. Dus me dunkt, dat hebben we wel geleerd. Maar alles wat jij zegt tegen mij, daar ben je al van bewust. Dus daar zit helemaal niet het potentieel, daar zit niet de ruimte voor beweging. En daar is coaching op gericht, om het beste uit jouzelf te halen en je in beweging te brengen. Dus ik moet vooral luisteren naar wat je niet zegt. En het is eigenlijk zo, ja, ik heb het over vakmanschap, maar het is eigenlijk zo simpel om dat te doen. Omdat je, als je praat met iemand, voortdurend op een presenteerschaaltje allerlei aanwijzingen krijgt dat iemand iets niet zegt. Op het moment dat ik lekker aan het praten ben zoals nu, dan weet je dat je mijn bewustzijn aanboort. Op het moment dat jij een vraag stelt en ik moet heel lang nadenken en ik zeg en ik ga wegkijken en ik word onrustig in mijn lichaam, of ik zeg oef, dat is een moeilijke vraag, dan zeg ik eigenlijk niks anders als je zit nu in mijn gebied van onbewustzijn. Nou, voor een coach is dat het gebied waar je ook moet zijn en waar je toegevoegde waarde kan leveren.
Ja. Ja. En daar zal ook wel de nodige weerstand zitten.
Oh, als je het hebt over, dat vind ik ook zo'n mooie term. Als je het hebt over leren is uit je comfortzone komen. Ja, dan is die comfortzone eigenlijk de bewustzijnzone. Want dat weet je, dat is vertrouwd. Dat kun je grijpen en begrijpen. Maar als ik eigenlijk wil dat jij naar je onbewustzijnszone gaat, ja, dan is dat dus buiten je comfortzone. Ja, en dan leidt dat soms tot weerstand. Maar goed, dan kom je aan een ander aspect van de coach. En ik denk dat ik dat ook wel redelijk kan. En dat is, ja, hoe veilig ben je? Hoe warm ben je? Hoe goed kun je verbinding leggen met de ander? Zodat de ander weet dat je het vanuit een hele zuivere en goede intentie doet. Maar inderdaad, ook ik word wel geconfronteerd met weerstand.
Ja, want jij hebt ook boeken geschreven.
Ja.
Zoals Zelfinzichten, Persoonlijke Groei in 1 jaar. Waarin je een soort dagboek presenteert met mooie reflecties, met mooie inspiratieve teksten erbij. Waarin je dan zelf kunt bijhouden van hoe je naar jezelf kunt kijken. Ik kom zo meteen op dit andere boek waar ik ook nog even wat over wil zeggen. Maar ik vroeg me net even af, als je nou praat met mensen in de top van het bedrijfsleven, die zijn over het algemeen druk, heel veel aan hun hoofd, deadlines, e-mails, telefoontjes, belangen, zorgen, emoties, meerdere vlakken, dat soort dingen meer. Hoe laat je die naar hun bewustzijn kijken? Want daar is toch ook rust en reflectie voor nodig.
Ja, dat is ook
een uitdaging, wou je zeggen.
Een grote uitdaging. Ja. Nee, ja, ik denk dat je precies de spijker op de kop slaat. Dit is de grootste uitdaging. Hoe creëer ik rust en ruimte om te reflecteren op jezelf? Nou, soms is dat ook niet mogelijk. Maar weet je, ik moet in mijn vak heel vaak, eigenlijk dagelijks moet ik denken aan die prachtige uitspraak van Steve Jobs, volgens mij. Hè? Stay hungry and stay foolish.
Ja.
Kijk, veel van je vragen zullen veronderstellen dat ik het antwoord weet. Ik denk dat mijn grote, niet uitdaging, maar mijn grote spelregel als coach is dat ik altijd moet denken dat ik het niet weet. Ik ben zoekende. En ik ben ook zoekende hierin. Want dat is bij de één dat ik hem moet triggeren met een quick win. Ik geef een testje, ze staan allemaal in mijn boek. Ik geef een techniekje, ik geef een instrumentje. En dan denkt die persoon die heel weinig tijd heeft, hé, wacht even, dat geeft snel rendement. En daar ga ik nog eens verder mee praten. Nou, dat kan bij de één de truc zijn. Bij de ander kan dat een confrontatie zijn. Ja, ik kan jou helemaal niet coachen, Jan, want je hebt helemaal geen rust. Je hebt niet de tijd voor me. Nou, dat is weer een andere manier. Kijk, in het algemeen is het antwoord, ik kan jou helpen om rust en ruimte te creëren door weer goed te bepalen wat belet jou eigenlijk om die rust en ruimte te nemen. Waar zit je ergens in je bewustzijnsproces? En laten we eerlijk zijn, vaak is het antwoord daarop, jij beseft je ook niet hoe belangrijk dat is om die rust en ruimte te nemen. Ja, dan zullen we daar eerst aan moeten werken.
Ja, en misschien ook wel dat mensen die drukte en ook wel fijn vinden, zeg maar. Dus dat er een soort gehechtheid zit aan spanning of zo.
Ja, zeker, om niet te hoeven te reflecteren.
Ja, ja, zeker, want dat is natuurlijk ook best wel iets,
ja, ik weet het niet. Maar er zit wel iets heel dubbels in ons mensen. Aan de ene kant herken ik wat je zegt. Is dat kan dat een reden zijn om die rust en ruimte niet te nemen? Aan de andere kant, ja, dan gaan we allemaal lekker op vakantie. Vinden we ook heel belangrijk. Pakken we die rust en ruimte. Dan komen ook de inzichten. Dus we kennen die andere kant heel goed. En we vinden hem ergens ook heel fijn. Dus ik weet niet of het de intentie is, een kwestie van intentie, dat we dat niet willen. Of dat het meer is een soort van gevangenschap. Ik vind dat de mens sowieso vaak gevangen zit in, ja, de systemen en structuren en culturen die we hebben opgetuigd. En die nou eenmaal ontzettend veel druk met zich meebrengen.
Ja, hey, en als je het hebt over zelfinzichten, Hoe is dat bij jou in de loop der jaren? Want je bent al 30 jaar in dit vak. Hoe is dat ontwikkeld? Is dat een bepaalde richting opgegaan?
Nee, dat heeft helemaal stilgestaan. Nou ja, goed. Dat is ook zo'n heel verhaal. Maar ik ben ooit opgegroeid in een gezin met twee broers die verslaafd waren aan de drugs. En als je dat van je vijfde, zesde tot je twaalfde meemaakt, dan denk ik dat daar je bewustwording begint. Je registreert van alles als kind. Kan daar geen handen en voeten aan geven. Maar ja, op je zolderkamertje voel je wel van alles. En ja, daar denk je over na als kind. Hè? Dus daar begint die bewustwording. En toen mijn broer overleden is, toen ik 12 was, heb ik mij voorgenomen om nooit te worden zoals mijn broers. Nou, dat klinkt goed, maar dan leg je heel wat last op je schouders. Dus de presteerder in mij en de man die hangt aan succes, die is toen vol opgestaan. En ja, toen is ook weer mijn bewustzijn natuurlijk ontwikkeld. Maar die kant van mijn bewustzijn. Dus dat heeft te maken met zelfvertrouwen, zelfwaarde, trots zijn op mezelf. Ik vond het heerlijk om hier in Leiden rond te lopen. En het liep allemaal van die mannetjes rond. En nou, daar kon ik maar spiegelen. Maar goed, ik zou je niet het hele leven doornemen. Maar je zult begrijpen dat mijn hersenbloeding daar de allerbelangrijkste impuls in is geweest. Die hersenbloeding, als je in de goot ligt, je perspectief is nul, dwingt je om, ook al wil je dat misschien niet, maar dwingt je om heel dicht bij jezelf te komen. Er is over bewustwording gesproken. Je hebt zoveel vragen waar je ook, denk ik, een antwoord op moet vinden. Dus over noodzaakbeleving ook gesproken. Wat een belangrijke voorwaarde is om tot groei te komen, om in beweging te komen. Ja, dat is wel een hele belangrijke factor geweest.
Nou, ik moet denken aan dat boek, ik weet de schrijfster niet meer. Oh, Jill Bolte-Taylor is het, ja. Een schitterend ongeluk.
Ja, een schitterend ongeluk. Ja,
dat doet me een beetje aan denken.
Ja, absoluut.
Want een hersenbloeding werpt je helemaal terug naar de essentie, denk ik. Hè? Het toppunt van machteloosheid, kan ik me zo voorstellen. En dat je je hele leven moet herdefiniëren. Dat je graag wil leven. En dat je denkt, ja, en hoe nu op de manier zoals ik, Robertus, dat wil.
Absoluut. En dus in termen van groei naar authenticiteit. Nou, ik bedoel het niet eens cynisch, maar helpt een hersenbloeding je enorm. Omdat alle opsmuk valt weg. En ja, je hebt alleen maar jezelf.
Ja.
Dus ja, dat helpt je om ook heel erg jezelf te ontmoeten in je authenticiteit. En wat ook een interessant punt is, jij zegt vaak van mij dat ik zo intuïtief ben. Hè? En emotioneel zo vermogend. Nou, ik ben heel eerlijk. Ik denk dat ik tot mijn hersenbloeding, tuurlijk, dat zat altijd al in me. Maar ik weet niet of ik dat nou zo zelf had ontdekt. Laat staan dat ik daar op kon vertrouwen. Maar heel interessant is geweest in die tijd dat ik mijn hersenen konden helemaal geen prikkels aan. Dus ik kon eigenlijk rationeel niks verduren. Nou, het is fascinerend om te zien wat er dan gebeurt met een mens. Omdat daarmee je hartsvermogen vol open gaat staan. En ja, ik dingen ervaarde met dingen. Dat is een kant van mij. Dat is mijn emotionele kant. Die ging ik ervaren zoals ik die nog nooit had ervaren. En daar is ontstaan wat jij nu vandaag de dag zo sterk voelt. Dat intuïtieve vermogen is daar ongelooflijk tot wasdom gekomen.
Ja, we kennen elkaar natuurlijk al heel wat jaren. En ja. Ik heb jouw boeken gelezen en dan fascineert het mij inderdaad hoe... Wat, er staan prachtige checklists. En als je op jouw website kijkt, www.bertels.nu.
Ja, je noemt hem ook nog.
Voor de reclame natuurlijk. Ja. Maar, en dan staan daar ook schitterende artikelen in. En ja, ik moest denken aan een lied wat ik ooit een keer voor een spirituele guru heb gezongen. You say it best when you say nothing at all. Omdat je energie... En dat kun je niet beschrijven, dat kun je niet vatten, maar... Die combinatie, denk ik, van intellectuele gaven, van weten hoe het systemisch zit en psychologisch en alle kenbronnen. In combinatie met een omvangrijk hart, zoals ik in de introductie zei. En daar ook voor uit durven komen, durven zeggen wat je ziet en voelt, maar wat niet tussen aandachtstekens bewijsbaar is, zeg maar.
Mooi, Bob.
Ja, dat is,
je geeft nu een typering van mij, denk ik.
Ja, dat geef ik inderdaad. Ja, precies. Ja. Want ik wil er nog een vraag over stellen. Jij, ik heb ergens gelezen, want ik geloof dat het op je website is, of anders heb ik het van iemand gehoord, maar dat jij tegenwoordig met name uitdagende opdrachten aanneemt die je leuk vindt, waarin je gelooft en die voor de cliënt betekenisvol zijn. Hè? Dus ja. je bent op een positie gekomen waarin je mag kiezen, zeg maar.
Ja.
En wat is dan een opdracht die betekenisvol is? Hoe selecteer je die?
Nou, ergens zit er een missionaris in mij.
Ja, ja.
Of vanuit mijn katholieke achtergrond een pastoor.
Ja, een preker.
Een preker. En ja, het klinkt misschien, hoogdravend, maar mijn missie is toch om met mijn werk een bijdrage te leveren aan meer verbinding in de wereld. Dat is het eigenlijk. Alleen mijn wapen om die verbinding te brengen, dat is werken aan het bewustzijn van mensen. En ik geloof dat als alle mensen maximaal in hun bewustzijn ontwikkeld zouden zijn, dan is er vrede en dan is iedereen gelukkig. Nou, dat is een beetje mijn wereldbeeld. Dus wat is betekenisvol? Betekenisvol is de impact die ik kan hebben in het licht van die missie. Betekenisvol is wat ik kan brengen aan bewustwording, wat relevant is voor het team of voor de individu die ik voor me heb, of voor de organisatie. Dat laatste is het meest interessant, want dan is mijn impact het grootst.
Mm-hmm.
Dus als ik voor een bank bankiers leer om meer verbinding te leggen met hun klanten, dan vind ik dat een prachtige, betekenisvolle opdracht. Omdat we praten over een hele groep, we praten over 600, 700 bankiers. We praten ook nog eens een keer over de impact die dat heeft in hun relatie met hun klanten. Nou, dat zijn er misschien nogal dubbele.
Ja.
En daarmee breng ik verbinding bij heel veel mensen vanuit een hoger bewustzijnsniveau. Nou, ik kan geen beter voorbeeld geven van betekenisvol werk. Dan ben ik ook ontzettend blij.
Dan ben je gelukkig.
Dan ben ik ontzettend gelukkig. Dan vind ik het onbegrijpelijk dat ik daar nog voor betaald krijg ook.
Ja, ja. Ja, mooi is dat inderdaad. Ja. En dat impliceert ook wel dat je cliënten of coaches nodig hebt die de moed kunnen opbrengen om naar hun eigen bewustzijn te kijken.
Ja, ik ben daar, je zei het lachend net, maar het is wel waar. Ik ben op een leeftijd en op een positie, je zult dat herkennen, dat je keuzes kan maken daarin en dat je ook niet meer alles wil en ook niet meer alles hoeft.
Nee.
En hier ben ik heel kritisch op geworden, op de... Mag ik zeggen, de kwaliteit van mijn opdrachtgevers en de intentie van mijn opdrachtgevers. Ik heb geen zin meer in van die quick wins. Of weet je wel, Bertels komt even langs en doet zijn ding.
Pleistertje plakken.
Dat doe ik eigenlijk gewoon niet meer, punt.
Nee.
Dus ik moet voelen bij mijn opdrachtgever een soort van duurzame intentie.
Ja.
En dat is ook heel belangrijk. En daarin moet ik ook voelen een duurzaam partnership. Dus niet de passant Bertels, maar ik wil dat met Rob gaan bouwen op een duurzame manier. Vanuit de intentie om mensen ook echt verder te brengen. En mijn organisatie ook echt verder te brengen. En niet alleen om meer geld te verdienen, maar omdat het... Dat, dat, dat mag ook een doelstelling zijn. Maar omdat ik een ondernemer heb die verder kijkt dan dat. En zich ook bewust is van zijn verantwoordelijkheid om iets te betekenen voor zijn mensen.
Ja, ja, ik las op de website van het HCG-netwerk dat jij de intrinsieke motivatie prikkelt. Eigen verantwoordelijkheid en het zelfbewustzijn bij anderen. En dat je op resultaatgerichte wijze het beste in hen naar boven haalt. Prachtige zin. Ja. Maar het deed me ook een beetje aan denken, een bekende metafoor van dat als je mensen wil laten eten, dan kun je ze beter een hengel geven dan dat je iedere week een maaltje vis aflevert. Want dat stimuleert hen ook zelf om...
Ja, ik vind dat de tragiek van mijn vak.
De tragiek?
Ja, de tragiek is en daar hebben we het ook een beetje zelf naar gemaakt, dat... waarom moet die consultant dat eigenlijk doen? Hè? Dus je moet ontzettend uitkijken dat je niet voortdurend taken overneemt, verantwoordelijkheden overneemt, die helemaal niet bij een externe horen, maar die gewoon simpelweg tot het takenpakket en de verantwoordelijkheid van een leidinggevende horen. Je team verder brengen. Ja, hallo, waar word je voor betaald als leidinggevende?
Ja.
Dus de tragiek van ons vak is dat je je brood verdient aan een activiteit waarbij eigenlijk altijd je verantwoordelijkheid moet zijn. Hoe draag ik dat zo snel mogelijk over? Ik kan een goede coach zijn. Maar ik vind het nog veel belangrijker, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de kwaliteit van coaching bij de leidinggevende in de organisatie kan verhogen? En dat levert mij minder klanten op. Nou, gelukkig ben ik 60 en hoef ik het daar niet meer voor te doen.
Nee, nee, maar daar zit ook een soort paradox in. Hè? Omdat ik moet dat een beetje denken aan dokter Rossi van de Gooise Vrouwen, zou ik maar zeggen. Die, en soms heb ik dan het idee dat als ik met mensen praat en ik zeg, goh, hoe zou je dat zelf denken dat je het zou moeten doen, dat mensen dan zoiets hebben van, ja, maar sorry, maar jij bent toch de adviseur. Ik moet toch voor jou weten hoe je dat wil. En ook als ik als advocaat of mediator ben, dan zeg ik tegen mensen van, joh, ja, je komt hier nu met het probleem. Hoe denk jij dat te gaan oplossen?
Dus je herkent het heel erg.
Ja, zeker. Zeker, zeker. Maar dat vinden ze soms wel een gekke vraag.
Enorm. Dus je bokst ook voortdurend tegen de beeldvorming op die wij als professionals ook hebben neergezet in de markt. Wij weten het. En nou ja, je hoorde me net zeggen, dat vind ik, dat is mijn dood als ik zo ga denken. Dan leer ik zelf trouwens ook niks meer. Maar ja, ik weet het. Ja, ik kan je helpen. Maar weet je, ik heb een hele rare beeldspraak altijd. Is dat een beeldspraak? Ik weet niet of het een beeldspraak is. Maar een voorbeeld. Hè? Jij en ik zijn allebei opgestaan vanochtend. Alleen ik weet 100% zeker dat de manier waarop jij bent opgestaan was anders dan hoe ik ben opgestaan. Mm-hmm. Dus het resultaat is hetzelfde, maar jouw manier is nou eenmaal een andere. Omdat jij een unieke persoonlijkheid bent. Ja. En ik een unieke persoonlijkheid. Ja. Dus ik vind het weten is in mijn vak ontzettend link. Want daarmee ga ik toch vroeg of laat, ga ik mijn manier opdragen aan jou. En ik weet, dat gaat niet werken. Dus ik moet op de een of andere manier, moet ik een manier vinden om jouw manier leidend te laten zijn. Nou, dan komen we bij de leidinggevende, de dokter Rossi waar jij het over hebt. En dan komen we aan een heel interessant aspect. Ik hoop dat het een beetje respectvol overkomt. Maar die leidinggevende, die vindt het ook heerlijk als de medewerker bij hem komt en zegt, goh, vertel eens, hoe moet ik dat doen? Dat streelt ook de ego.
Ja.
Dat streelt ook zijn, ja, bijna zijn identiteit en zijn ervaring, het ervaren als toegevoegde waarde. Maar ik hoop dat hij ergens realiseert, en dat zal niet aan mij liggen, want dan maak ik hem wel duidelijk, dat hij daarmee 1 medewerkers enorm afhankelijk van hem maakt. Maar 2, hij eigenlijk geen zaadje plant om duurzaam ook beweging bij die medewerker te krijgen.
En daarbij ook de beweging in zichzelf laat stagneren.
Absoluut.
Ja.
Absoluut. En dit zie je dus, ja, daar kunnen we op zich al een podcast mee vullen.
Zeker.
Dit zie je dus echt, elke dag zie ik dit gebeuren. En niet vanuit een kwade intentie, dat is gewoon onbewustzijn. Echt waar, de gemiddelde leidinggevende heeft bijna niks gelezen en ook niks geleerd over wat nou echt de kunst van een coach is. Neem de kunst van de juiste vragen stellen. Ja, laten we nou toch eerlijk zijn. We hebben ontzettend geleerd om vragen te stellen, om ons eigen bewustzijn te voeden, om informatie te krijgen.
Ja.
Terwijl de kunst van de juiste vraagstelling coaching natuurlijk precies het tegenovergestelde is.
Ja. Ja, je ziet ook heel vaak dat mensen dan erg hun best doen om een open vraag te stellen, maar dan vervolgens non-verbaal hun hoofd schudden of zo. Weet je, en dan denk ik, ja, ik zeg het wel eens tegen een rechter, dan zeg ik, ja, volgens mij denkt u dat het antwoord op de vraag nee is. En zegt hij, ja, maar u hoort mij dat toch niet zeggen? Ik zeg, maar ik zie het u wel doen. Weet
exact.
Je. Ja. Ik moest even denken aan Socrates, die ooit heeft gezegd van het enige wat ik weet is dat ik niets weet. Zo mooi, hè?
Prachtig.
Van 470 tot 399 voor Christus.
Moet je nagaan.
Ja. En natuurlijk, ja, het werd de man's dood, maar hij bleef maar vragen stellen. En dan moest ik bij jou ook aan denken, altijd naar het hittepunt van de discussie of zo. Maar daar waar het werkelijk om draait of zo.
Nee, ik vind dat... Nou, ik hoop dat ik tot mijn dood nog steeds bezig zal blijven. 1, om dat te doen, maar 2, om me daar nog steeds verder in te ontwikkelen. Omdat dit klinkt als, en moet ik ook altijd uitleggen, dit klinkt als een techniek. Maar de techniek kan er alleen maar zijn als de juiste mindset er is. Ik doe dat niet vanuit een techniek, maar ik doe dat omdat ik werkelijk jou wil zijn.
Ja.
Ik zei tegen mijn moeder als kind al in de auto. Dat heb ik natuurlijk heel lang nog gehoord in mijn leven. Zei ik altijd, oh mam, ik vind mensen zo leuk. En dat is eigenlijk altijd gebleven. Ik wil me ook echt verdiepen in jouw manier van opstaan.
Ja.
En hoe meer ik dat als een verwonderd kind kan doen, hoe beter ik dat kan doen, hoe beter ik daarin word. Dus wat ik heel leuk vind aan mezelf, ik hoop dat mijn omgeving dat ook leuk vindt, dat is dat hoe ouder ik word en hoe verder ik ook kom als professional, hoe meer het kind in mij ook eigenlijk tot wasdom komt.
Dat is mooi, hè?
Ja.
Ja, ja. Maar het deed me inderdaad ook een beetje denken. Kijk, Socrates ging heel erg downtunen en kijken van wat gebeurde er dan feitelijk allemaal. Hè? Wat was het moment, zeggen ze in NLP, van dat je besloot om boos te worden bijvoorbeeld? Ja. En dus dat is het moment waarop iemand iets zei of keek of dat soort dingen meer. En dat je dan kijkt van, oké, maar wat voor normen en waarden liggen daar aan ten grondslag of zoiets?
Ja.
En hoe kun je dat... Maar jij zegt eigenlijk ook, ik ben heel gezond nieuwsgierig naar wat mensen beweegt. Ik wil weten hoe jij opstaat. En dan van daaruit naast mij gaan staan om te kijken van... Maar dat vul ik misschien even in. Is er een andere manier van opstaan die mij nog fitter laat zijn gedurende de dag?
Ja, maar... Ik vind het nog steeds leuk om boeken te schrijven. En ik denk dat mijn volgende boek gaat over bewustzijn. Dat zou je niet verbazen naar alles wat ik daarover heb gezegd. Maar en daar moet ik nu aan denken. Dat een van de dingen die ik heb geleerd is... We hebben dus verschillende bewustzijnsniveaus. En het bewustzijnsniveau wat het beste is ontwikkeld... omdat onze hele cultuur daar eigenlijk op gericht is... is wat doe jij?
Yeah.
Het doen en denken. Ja. Dus dat is, wat doe jij, wat weet jij, de feiten, de cijfers, wat gebeurt er, wat is je gedrag, het effect op je gedrag. Het reflectievermogen van ons mensen op dat niveau is redelijk aanwezig, uitzondering daar gelaten. Maar weer zeg ik, ja, daar zit dus weinig ontwikkelingspotentieel. En als ik doorvraag, dan zal het zelden op dat niveau zijn. Want ik weet dat ik dan daar vindt de beweging niet plaats. Ik moet... Een slag dieper, zouden we in de volksmond zeggen. Ik moet naar een ander bewustzijnsniveau. Nou, bijvoorbeeld moet ik naar een emotioneel bewustzijnsniveau. He, iedereen die dit hoort snapt, dat is moeilijker te pakken.
Ja.
We weten vaak wel wat we voelen, maar om daarop te reflecteren... waarom voelen we dat? Is dat ooit mijn gevoel? Of voel ik eigenlijk wat de ander voelt? Nou, dat is al een stuk minder grijpbaar. En waar jij het nu over hebt, is weer een niveau dieper. En ik noem dat het zijnsbewustzijnsniveau. Dus dat gaat over waarom doe ik wat ik doe?
Ja.
Wie ben ik? Dat is het eigenlijk. Wat zijn mijn normen en waarden? Wat drijft mij in mijn leven? Wat zijn mijn zelfovertuigingen? Goedemorgen. Ik geef het je te doen. Ik probeer het neutraal te constateren. Maar ik vind het wel dodelijk zonde. Dat als je met het gemiddelde leidinggevende... Laten we dat even als voorbeeld nemen... vraagt van, wat drijft je? Daar kan die meestal nog wel antwoord op geven. Maar wat zijn nou je drie belangrijkste zelfovertuigingen? Hoe je denkt over jezelf? Dan krijg ik een glazige blik. Moet je nagaan. Ik blijf dat fascinerend vinden.
Ja.
Als je de verantwoordelijkheid hebt voor mensen... maar je weet eigenlijk niet precies wat je overtuigingen zijn... ten aanzien van wie je zelf bent. Nou ja, over groei gesproken, over potentieel gesproken.
Dan is er nog genoeg te doen inderdaad.
Dan is er nog genoeg te doen en dan zitten daaronder ook nog een heleboel. Het spirituele bewustzijnsniveau. Er zijn vele bewustzijnsniveaus en we hebben als mensen eigenlijk ontzettend... We worden zo weinig, dat is een oordeel, maar zo weinig gestimuleerd om naar andere niveaus te gaan.
Maar dat betekent ook dat je graaft in het onderbewustzijn van mensen.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, interessant, hè?
Ja, dat is een mooie uitspraak van Joseph Campbell, die dat boek heeft geschreven, The Hero with a Thousand Faces, over allerlei wetmatigheden in ieder mooi verhaal. En, ja. En die zegt van, in the cage you fear to enter lies the treasure you seek.
Ja, prachtig.
En dat durven mensen vaak niet daar naartoe te gaan.
Ja, dat zeggen ze, hè? En dat merk ik ook, hè?
Ja.
Dan zal ik je mijn trucje vertellen, want het is altijd frappant om te zien. Voor mij het onderbewustzijn heeft ook te maken met je intuïtieve vermogen. En dan zeg ik, God, weet je nog, toen je dat meisje tegenkwam waar je nu mee getrouwd bent en toen er iets gebeurde. Ja, dat weet ik nog, ja. Meteen al stralende ogen trouwens, althans in de meeste gevallen. En toen zei ik, wat heb je toen gedaan? Heb je toen een analyse gemaakt van, hey, waarom vind ik haar leuk? Wat zijn de voor- en de nadelen? Voel je? Nee, dat was een gevoel.
Ja.
Ik zei, wacht even, dat was een gevoel van verliefdheid. Maar daaronder, had je het idee van, dit zou er wel eens kunnen zijn? En dan herkennen mensen opeens dat onderbewuste, dat intuïtieve, op alle belangrijke momenten van je leven is dat aanwezig. Mensen kennen dat. Ja. Mensen benutten het alleen niet. Laat staan dat ze stay hungry, stay foolish daarnaar op zoek gaan. Dat ze op ontdekking gaan. Dat ze een coach inschakelen om dat verder te verkennen. Ik vind dat dodelijk zonde.
Ja. Nou, dat nieuwe boek, dat wordt spectaculair, denk ik. Nog even tot slot, Rob. Iemand als jij, die leeft ook van inspiratie van anderen, zal zelf ook graag geïnspireerd willen worden. Nou, heb je laatst een heel bijzonder concert meegemaakt. Kun je er nog iets over vertellen?
Heb je even, Bob.
Een paar minuten.
Ja, een goede vriend van mij heeft mij werkelijk een onvergetelijk cadeau gegeven afgelopen weekend. En dat is dat hij mij meenam naar Sardinië, naar een zwoele zomeravond onder de sterrenhemel. En dat ik werd meegenomen naar de eerste rij, waar ik op 5 meter afstand van Sting zat. Wow. En Bob, ik word er weer vol van als ik het erover heb.
Ik zie het aan je, ja.
Maar het is zo ongelooflijk om die man, het is toch een grootsheid uit onze jeugd, hè. Maar om die man op 5 meter afstand 2,5 uur te zien spelen. En ook zo, geen enkel stergedrag, maar zo zichzelf, zo relaxed, met een fantastische stem. Ja, dat is echt een herinnering. Ik weet zeker dat ik die mee zal nemen tot in mijn graf. En ik vond het ook belangrijk, ontzettend, ontzettend kostbaar. Daar is vriendschap denk ik ook voor. Niet om het geven van dat soort waardevolle cadeaus, want dat zal het vast geweest zijn, maar om met elkaar herinneringen te beleven die je mag koesteren tot aan je dood.
Dat is mooi. Dat zijn echte fields of gold, denk ik.
Echte fields of gold, Bob.
Dankjewel, Rob.
Jij bedankt.
Dankjewel voor het luisteren naar aflevering 2, seizoen 2 van de Bobcast Anders Denken, Anders Doen met Rob Bertels. Coach, consultant en schrijver, die in het vak dat hij mede ontwikkelde voorleeft hoe je hoofd en hart kunt inzetten om werkelijk effectief en van waarde te zijn. In de top van de business, als individu, team of organisatie. In de basis is er geen verschil tussen Rob als professional en Rob als vriend. Hij stelt vragen omdat mensen hem werkelijk interesseren. En daardoor laat hij jou opnieuw ontdekken wat jouw motto, clue of missie is. De vaak nog onontdekte schat in de kelder van jouw ziel. Die je laat weten welke richting je kan kiezen om moeiteloos het leven te leiden dat bij jou past. Dat jouw vakmanschap tot meesterschap verheft.